Goedemorgen. En laten we dat dan maar doen. Het overdenken van de dingen die boven zijn. Het was onder de inleiding gehoord in broeder Johan. En ik hoorde het verlangen ook in sommige van de gebeden. En daar hebben we in de brieven van Paulus meer dan genoeg ruimte voor. Om te overdenken de dingen die boven zijn. Het is al een tijdje geleden dat we die twee gebeden van Paulus in de brief aan de Efeziërs hebben overdacht. Het zal niet al te scherp meer in jullie geheugen liggen. Het is bij mij ook niet heel erg, want het is al wat langer geleden. Maar ik weet dat ik toen nog heb gezegd dat ik het nog een keertje terug zou komen op vers 18 van Efeze 1. En dat wordt dan ook de titel van deze studie. Zijn erfenis in de heiligen. Paulus bidt dat gebed. Dat wil ik eerst even ophalen. Dat is dat eerste gebed in de Efeziërs. Dat begint in vers 15. Daarom, omdat ook ik gehoord heb van het geloof in de Heer Jezus onder u. Ja, dus Paulus die had door zijn mededienstknechten die hem in de gevangenis kwamen opzoeken, had hij gehoord van de Efeziërs. Er ging een goed gerucht vanuit. Hij had gehoord van hun geloof. En van de liefde voor alle heiligen. Houd niet op voor u te danken als ik in mijn gebeden aan u denk. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in zijn kennis. Nou, niet per se in het kennen van hem, maar het gaat over zijn kennis. Ja, dus hij bidt hier om die geest van openbaring, van wijsheid en van openbaring. En verlicht de ogen van uw verstand. Dus we hebben nodig die geest van openbaring, verlicht de ogen van het verstand, van het hart staat er eigenlijk. En dan zijn er drie dingen waarvan Paulus graag wil dat we dat het de uitwerking is. Ja, te weten, de hoop van zijn roeping, dat is de eerste. De tweede, wat is de rijkdom van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. En drie, en wat de alles overheersende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht. En dan die kracht waar hij het over heeft, dat is diezelfde kracht die in ons werkt, die kracht waarmee hij Jezus Christus uit de dood heeft opgewekt en gezet heeft in zijn rechterhand in de hemelen. Alleen al te bedenken dat Paulus dit gebed kon bidden, is eigenlijk al het overdenken van de dingen die in de hemelen zijn. Dat Paulus durft te hebben over een kracht die in ons werkt, diezelfde kracht waarmee Christus Jezus uit de dood is opgewekt en waarmee hij nu gezeten is in Gods rechterhand. Dit gebed hebben we al eerder wat uitgebreider onderzocht. Maar de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. Wat is nou die erfenis in de heiligen? En daar gaan we het vandaag met elkaar over hebben. Erfenis, het is niet de eerste keer dat Paulus het hier aan die Efeziërs heeft over een erfenis. Als je even terugbladert, dan zie je dat hij iets bekend wil maken, ook aan die Efeziërs, of God heeft hem ook iets bekend gemaakt. Namelijk het geheimenis van zijn wil. Geheimenis is zo'n signaalwoord in de Efeziërsbrief, daar gaat het eigenlijk helemaal over. Het is een en al de bekendmaking van het geheimenis van zijn wil. Om in de bedeling van de volheid van de tijden alles, alle dingen opnieuw in Christus bijeen te brengen, onder één hoofd te brengen, zowel de dingen die in de hemelen zijn als die op de aarde zijn. In hem zijn wij ook een erfdeel geworden, dat is die erfenis. En nu zeggen de meeste Nederlandse vertalingen inderdaad een erfdeel geworden. Als je de NBG van 51 erbij pakt, dan zul je zien in wie we in hem hebben wij een erfdeel ontvangen. En dat doet bijvoorbeeld de King James ook. We hebben een erfdeel verkregen. Vind ik zelf qua gedachte, vind ik dat een logische vertaling. Taalkundig lijkt die van de Statenvertaling wat beter te zijn. Maar goed, dat laat ik even in het midden. Paulus heeft het nog een keer over een erfenis, als hij zegt dat we zijn mede-erfgenamen in Efeze 3. Ja, dat is de uitwerking van dat geheimenis, waarin hij zegt in Efeze 3 vers 6, dat de heidenen, de niet-joden, mede-erfgenamen zijn, en eigenlijk staat er dan, en mede-lichaam zijn, en mede-deelgenoten zijn van zijn belofte in Christus door het evangelie. Dat staat drie keer mede. Ja, mede met wie? Ja, het is met. Dat is met Christus. Erfgenaam te zijn met Christus. Dat is de betekenis van Efeze 3 vers 6 en de inhoud van dat geheimenis. Mede erfgenaam met de Heer Jezus Christus. Dat is die erfenis in Efeze en waar die je dus ook in Efeze 1 vers 18 heeft. Dat we de rijkdom van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen begrijpen, dat we die kennen. Dat zijn dingen die hij bekend wil maken. Dat woordje bekend maken trouwens, wat je bijvoorbeeld in vers 9 ziet, dat is ook een signaalwoord. Het is misschien wel goed om even kort dat woord bekend maken, het Griekse gnorizo, daar zit gnosis in, ja, kennis. Doen kennen, zorgen dat je het weet. Dat komt in de Efezebrief 6 keer voor. Bijvoorbeeld in vers 9 is de eerste keer toen hij ons overeenkomstig zijn welbehagen dat hij in zichzelf voorgenomen had, het geheimenis van zijn wil bekend maakte. Dus hij heeft dat geheimenis van zijn wil bekend gemaakt. En ik denk dat je dat geheimenis van zijn wil, overeenkomstig zijn welbehagen, dat hoort bij elkaar. Het is een wil overeenkomstig zijn welbehagen. En die heeft hij ons bekendgemaakt aan dat lichaam van Christus. Dat voornemen der eeuwen. De dingen die God van begin tot eind heeft uitgewerkt. En dat we als het ware het hele plan met deze wereld, met de hele kosmos, van bovenaf mogen zien en mee mogen maken. Dat is de bekendmaking. En je begrijpt dat Paulus dan inderdaad zegt, en dat hij dat met alle wijsheid en voorzichtigheid heeft gedaan. In vers 8, wijsheid en bedachtzaamheid. Als je die wil, de kennis daarvan in één keer voorgeschoteld zou krijgen, ik zeg altijd maar, dan moet je daardoor verpletterd van vreugde. Dat kun je gewoon ook niet in één keer dragen. Dat kun je niet in één keer overzien. Dat is een langzame groei nodig. En daar zorgt de Heer zelf al voor. Ja, het onderwijs in wijsheid en bedachtzaamheid. Dat is de eerste keer bekendmaken. En dan in dat bijzonder hoofdstuk 3, daar kom je het drie keer tegen. Bekendmaken, eerst in vers 3. Hij heeft mij door openbaring dit geheimenis bekendgemaakt. Dus aan Paulus is een geheimenis. Hij zegt aan mij is dat bekendgemaakt. Maar dat hield Paulus niet voor zichzelf. Want in vers 5 zegt hij dat in andere tijden niet bekendgemaakt is aan de mensenkinderen. Zoals het nu geopenbaard is aan zijn heilige apostelen en profeten door de geest. En in vers 9. Ik begin even met vers 8. Mij de allerminste van alle heiligen is deze genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen en allen te verlichten, opdat ze mogen begrijpen wat de gemeenschap aan het geheimenis inhoudt, dat door de eeuwen heen verborgen is geweest in God, die door alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus, opdat nu door de gemeente aan de overheden en machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden. Dat is een wonderlijke trits. aan Paulus is door God dat geheimenis bekendgemaakt. Vervolgens aan zijn heilige apostelen en profeten. En dan wordt door de gemeenten die daarin wordt onderwezen, wordt aan overheden en machten in hemelse gewesten, wordt dit geheimenis ook bekendgemaakt. De veelvuldige wijsheid van God. Hoe dat werkt, de mechaniek erachter is, ik heb geen flauw idee. Maar de Heere onderwijst dus overheden en machten door het lichaam. Christus en het hoofd natuurlijk. En soms zeg ik wel eens van ja, het geheimenis, het evangelie van het geheimenis. Dat is een evangelie voor hemelse hemelwezens. Voor hun is het bestemd. In Efeze 6, vers 19. Daar bidt Paulus aan de Efeziërs, dan vraagt hij, bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie bekend te maken. Zie je hoe dat bekend te maken iedere keer in de Efeziërsbrief gerelateerd is aan dat geheimenis. Ja, om dat geheimenis bekend te maken. En in die context moet je dan ook vers 21 lezen. En opdat ook u weet hoe het met mij gaat en wat ik doe, zal Tychicus, de geliefde broeder en trouwe dienaar in de Heere, u dat allemaal bekend maken. En dat waren niet de gewone alledaagse persoonlijke dingetjes van Paulus. Nee, Tychicus, die medebroeder, dienstknecht van Paulus, die ging met die brief naar de Efeziërs toe. En hij zou mondeling zou die nog veel meer gaan toelichten aangaande de dingen van Paulus. 6 keer vinden we natuurlijk niet zo'n mooi getal. Dus laten we de zusterbrief er even bij pakken. Colossense 1, want daar komt de 7e keer bekendmaken voor. En in dezelfde context weer. Colossense 1 vers 27. En dan komen we weer terug in vers 27 bij die erfenis waar ik het vandaag over wilde hebben. Aan hen heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis onder de heidenen. Christus onder u, in u allen, de hoop op de heerlijkheid. En weer zie je bekendmaken, in die Colossensebrief, in relatie tot het geheimenis. En nu, je zou eigenlijk Efeze 1 vers 9, vers 18 en Colossense 1 vers 27 even naast elkaar moeten leggen. Want hij zegt, God heeft willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis. En Paulus bidt in 1 vers 18 van Efeze om te weten wat wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. Zie dat? Die twee zinnen lopen parallel. Dat geheimenis, dat heeft dus ook iets te maken met die erfenis. Het geheimenis en die erfenis, die horen bij elkaar. Nou zegt Paulus hier ook waarschijnlijk, zijn erfenis in de heiligen. Dat suggereert een erfenis in de mensen zelf. Nou, toen we dit gebed lazen en besproken hebben, toen las ik hier in de heilige plaatsen. En toen zei ik van, daar gaan we nog wel een keer over hebben. Dat is dus van deze morgen. De heilige plaatsen, het is de erfenis in de heilige plaatsen. Denk ik. En dat zal ik eerst natuurlijk moeten duidelijk maken. Heiligen, zoals het hier staat, dat is dus een bijvoeglijk naamwoord. Op een zelfstandige manier gebruikt. Het bijvoeglijke naamwoord zelf is hagios. En als je het zelfstandig hebt, een heiligdom of iets dergelijks, dan is hagion. Maar die twee worden eigenlijk door elkaar heen gebruikt. Maar hagios, dat betekent heilig. Een heilige. En dat is niet iets zelfstandigs. Daar hoort nog iets achter. Ik kan heel makkelijk bijvoorbeeld hier onder ons zeggen van de groten onder ons. Of de rijken onder ons. Dat zijn zelfstandig, dat zijn bijvoeglijke naamwoorden, maar die gebruik ik zelfstandig. Maar eigenlijk moet ik daar iets achteraan zetten. De rijke mannen of de rijke vrouwen onder ons. Of de grote of lange mensen onder ons. Ja, dus in gedachten zet je achter een bijvoeglijk naamwoord altijd een zelfstandig naamwoord. Maar je kunt een bijvoeglijk naamwoord dus zelfstandig gebruiken. En dan heeft dat betrekking op mensen. Maar dat kan in dit geval ook gewoon zijn op dingen. En we hebben daar een heel duidelijk voorbeeld van, ook in de Efezebrief, waar we het vaak over hebben gehad. De hemelse gewesten of overhemelse gewesten. Daar staat in het Grieks ook weer zo'n bijvoeglijk naamwoord, overhemelse. En daar hoor je iets achter te denken, want anders loopt ons zinnetje niet. Dus je moet bedenken wat ja, de overhemelen zou je kunnen zeggen. Maar dan maak je er alweer een zelfstandig naamwoord van. Maar het is een bijvoeglijk naamwoord. Ja, dat woord epuranios, dat is een bijvoeglijk naamwoord. En wat zelfstandig gebruikt wordt. Maar daar moet je dus iets achter denken. Overhemelse plaatsen, gewesten, hoe je het ook noemen wil. Nou, hier is het zo met die heiligen. Dus op zich de heiligen en dan aan mensen te denken, taalkundig is dat niet fout, helemaal niet. Maar je mag er ook voor lezen in heilige plaatsen. En zelf vind ik dat gewoon tegen de achtergrond van de schrift vind ik dat wat logischer. Bijvoorbeeld, dat is een hele andere brief, dat weet ik ook. Maar in de eerste brief aan Petrus, ook een gebed, daar zegt Petrus, die dus schrijft aan de 12 stammen in de verstrooiing, geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden. En dat is dan drie dingen, tot een levende hoop, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis en tot de zaligheid. Ja, dat is in vers 5. En van die onbevlekte en onverwelkelijke erfenis, dan zegt hij tegen deze mensen van, die in de hemelen bewaard wordt voor u. Dat is dus een erfenis die is weggelegd en die ze pas krijgen op een bepaald moment. Dus een erfenis in die mensen, dat zouden we niet snappen. Een erfenis buiten ons, buiten de mensen, waarop je kunt wachten. Denk van nou, als te zijne tijd kan ik daar mijn hand op leggen, want dan is het van mij. Dat is logischer. Ja, dus ik denk zelf dat Paulus hier bedoelt erfenis in de heilige plaatsen. Maar wat zijn nou weer heilige plaatsen? Ga ik proberen op twee manieren te laten zien. Ten eerste aan de hand van de Septuagint, de Griekse vertaling van de Hebreeuwse Bijbel. Daar komt namelijk dat die uitdrukking en tois hagiois. Sorry voor het Grieks even, maar dat je even weet dat is een hele specifieke uitdrukking die niet zo heel vaak voorkomt in het Nieuwe Testament. Maar en tois hagiois, dat betekent dus in de heilige plaatsen. Dat is een uitdrukking die een hele specifieke betekenis heeft vanuit de Tenach. Nou is de Tenach natuurlijk in het Hebreeuws geschreven en het Grieks is een vertaling daarvan. En tois hagiois is dus een vertaling van iets anders. Maar Paulus die was zeer goed op de hoogte van die Septuagint. Zeker als hij zich onder de heidenen bewoog, dan zal hij heel vaak de Griekse boekrollen hebben gebruikt. Ja, van de Septuagint. Of in elk geval van de Griekse vertaling. Nou, dan wil ik eerst laten zien van hoe in de Septuagint die uitdrukking en tois hagiois, hoe dat dan voorkomt. En dan kunnen wij daar onze les zo meteen vanzelf al uit leren. Exodus 29. Exodus 29. Vers 29. En de geheiligde kleding die van Aaron is, moet voor zijn zonen na hem zijn, om hen daarin te zalven en daarin tot priester te wijden. Wie van zijn zonen in zijn plaats priester zal worden, dus de hoge priester is dat, en die de tent van ontmoeting zal binnengaan om in het heiligdom te dienen, moet die kleding 7 dagen lang aanhouden. Dus het gaat hier over die hoge priester, die dan dat heilige binnengaat. En dan in het heiligdom te dienen, daar staat dan in de Griekse vertaling, dus die hele specifieke uitdrukking, en tois hagiois, het heiligdom. Dus die hoge priester die daar dat heilige binnenging. In Numeri 4. Het gaat ook weer over de priesters. Vers 12. Zij moeten verder alle voorwerpen voor de dienst nemen, waarmee zij in het heiligdom de dienst verrichten, en die in een blauw-purperen kleed leggen, en die met een dekkleed van zeekoeienhuiden bedekken, en het op de draagbaar zetten. Heiligdom, in het heiligdom, en tois hagiois, in de heilige plaatsen, zou je dat letterlijk vertalen vanuit het Grieks. In de psalmen, ja, dus als we de Torah even achter ons laten en je gaat naar de psalmen, kom je die uitdrukking ook tegen. Psalm 68 als voorbeeld. En dan het allerlaatste vers. O God, u bent ontzagwekkend vanuit uw heiligdommen, de God van Israël. Hij geeft het volk kracht en sterkte. Geloofd zij God. En dat vanuit uw heiligdommen, nou, je begrijpt het al, en tois hagiois. Het is in zijn heilige. En in Israël, ook waar het gaat over deze psalm, werd God gezien als degene die in het heilige der heiligen woonde. Dat was zijn plaats, dat was zijn woonplaats. Psalm 74. Het derde vers. Richt uw voeten naar wat voor altijd verwoest is, want de vijand heeft alles in het heiligdom vernield. In de heilige plaatsen. En tois hagiois. In het heiligdom vernield, kapot gemaakt. Nou, ze kan nog Psalm 87 ook noemen. 87 vers 1. Nee, dat is niet waar. Nou, dat heb ik hier even een foutje. Sorry, ik weet niet, ergens rondom deze psalm kom je het ook nog een keer tegen. Zoek ik op. Maar in Ezechiël bijvoorbeeld, Ezechiël 44, vers 7, 8 en 11, dat gaat over die nieuwe tempel. Daar vind je ook weer, als het gaat over het heilige, en tois hagiois. Frans?
Was
87. Toch, 87 vers 1. Oké, op de heilige bergen is dat dan. En tois hagiois. Ja, oké, toch wel. Ik was even... Dankjewel. En dus ook dat nieuwe heiligdom, wat nog gebouwd zou worden, wat beschreven staat, minutieus geschreven staat in Ezechiël, daar kom je in hoofdstuk 44, de versen 7, 8 en 11, kom je deze uitdrukking ook tegen. Dan moet je dus bedenken, probeer je even in te leven in een man als Paulus, die de schriften dag en nacht heeft geleerd, vanaf kinds af aan, is dat er bij hem ingepompt. Aan de voeten van Gamaliel deed hij niets anders dan Torah, psalmen, profeten, alles en nog wat leren. Uit zijn hoofd te leren ook. Te memoriseren. Waren ze toen ook veel sterker in dan wij heden ten dagen. Maar als Paulus dus die uitdrukking en tois hagiois gebruikt, dan hoefde hij niet zoals ik hier een briefje erbij te hebben om te kijken van waar staat dat dan. Hij kende die teksten. aangaande het heiligdom. En als Paulus dan en tois hakiois in Efeze gebruikt, dan lijkt dat er toch wel sterk op dat hij een verwijzing maakt naar dat heiligdom in Israël. En tois hakiois. En dat heiligdom in Israël, de tabernakel, maar ook de tempel, dat waren niets meer dan plaatjes, maquettes van iets wat veel groter was. De hemelse tempel, het hemelse heiligdom. En dat hemelse heiligdom, dat weet je, dat wordt ook besproken, uitvoerig besproken. En de hemelse priester, nou de ordening van Melchizedek, wordt uitvoerig besproken in Hebreeën. En in Hebreeën kom je dan weliswaar niet die uitdrukking entois hakiois tegen, maar wel iets wat vergelijkbaar is. Laten we eventjes kijken naar Hebreeën. Voordat we dan daar verder onze conclusies aan uittrekken. Dus Hebreeën. Ik hoop dat je de structuur in Hebreeën een heel klein beetje helder hebt. Paulus die introduceert al heel vroeg in zijn inleiding in Hebreeën 1 en 2... dat het zal gaan over een hoge priester. Nou, dat zijn klanken die voor de Hebreeën heel bekend waren. En hij gaat dan gedurende hoofdstuk 5, 6 en 7... gaat hij uitleggen wat de hoge priester naar de ordening van Melchizedek is. En eigenlijk is daar de grote les dat dat Jezus Christus is geworden, dat was hij niet, maar hij is geworden de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En hoe is hij dat geworden? Dat is hij geworden door zijn dood en opstanding. En Paulus zegt erbij, Christus kon helemaal geen hoge priester zijn. Want hij kwam uit de verkeerde stam. Hij kwam uit de stam van Juda. En alleen hoge priesters uit de stam van Levi werden hoge priester. En daarom, zegt hij, hij is hoge priester geworden naar een andere ordening. De ordening van Melchizedek. En dat kon hij alleen maar op die manier worden door de dood en de opstanding. Jezus Christus opgestaan uit de doden. Dat legt hij dan helemaal uit in Hebreeën 7. Wat hoort er bij een hoge priester? Ja, een hoge priester, daar hoort een heiligdom bij. Nou, daarom ga je in hoofdstuk 8 ga je over dat heiligdom lezen. En dan zie je in Hebreeën 8. Dus die Christus, die hoge priester is geworden, hij heeft zich gezet aan de rechterhand van de troon van de majesteit in de hemelen. En hij is een dienaar in het heiligdom, in de ware tabernakel die de Heer heeft opgericht. En niet een mens. Het gaat hier opeens over een totaal andere tabernakel. Het gaat hier over de hemelse tabernakel. Van een totaal nieuwe schepping. Niet van deze schepping. Nee, het is die tabernakel die God zelf heeft opgericht. En Mozes heeft daar op de berg een plaatje van gezien. Toen heeft hij die tabernakel in de woestijn gebouwd. Of laten bouwen. En dat plaatje, zoals ik net al zei, dat is feitelijk een replica van iets wat eigenlijk met geen pen te beschrijven is. Ik ga dus ook gewoon niet proberen. Dat plaatje wat we bij Mozes zien, dat is een mooi plaatje, is goed voor ons om dat in ons hoofd te hebben, om te zien hoe het er ongeveer uitzag en hoe het er ongeveer uit zal zien. Maar ga niet zeggen van nou, dat hemelse heiligdom ziet er precies hetzelfde uit als de tabernakel, want het zijn meer hulpmiddelen om ons op de een of andere manier een mentale voorstelling te kunnen maken van wat daar in de hemelen gebeurt en wat daar is plaatsgevonden. Nou, die hemelse hoge priester, die is dus door de hemelen doorgegaan en hij is gezeten op de troon der majesteit in de hemelen. En hij is een dienaar in het heiligdom. En hier staat een dienaar van, en dan staat er een meervoud, van de heilige, van de heilige plaatsen. Dus hier niet in, maar van. Als je verder leest in dat hoofdstuk, en dan kom je in hoofdstuk 9 natuurlijk, en in 9 vers 3, Er staat achter het tweede voorhangsel was het gedeelte van de tabernakel dat het heilige der heiligen wordt genoemd. Ook weer een meervoudsvorm. En in 9 vers 12, die wilde ik nog even lezen. Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom. En heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht. Daar staat niet entois hagiois, maar er staat een andere naamval. Maar dat komt omdat het een naamval van beweging is. Ja, je ziet daar de Heer Jezus die is binnengegaan in het heiligdom. En dan, maar er staat weer wel een meervoud. En je zou je kunnen zeggen dus ook weer in de heilige plaatsen. Daar is hij binnengegaan. En wat is hij dus die heilige plaatsen? Dat is de heilige der heiligen. Nou, een goed verstaander heeft maar een half woord nodig. Als we nu teruggaan naar Efeze, als je dus dit mentale beeld probeert te hebben van die hoge priester die daar binnen ging één keer per jaar in het heilige en hoe Jezus Christus nu de hemel in is doorgegaan. Ja, dus hij ging door de voorhof, hij ging door het heilige en vervolgens ging hij het heilige der heiligen binnen achter het voorhangsel. Daar is hij nu gezeten. Op de troon der majesteit, feitelijk op het verzoendeksel, ook weer dat hemelse verzoendeksel, is hij nu gezeten, wachtend om terug te komen voor zijn volk Israël. Ja, wij zijn niet de enige die wachten, hij is ook aan het wachten. Wachten op de tijd dat hij terug mag zijn om verlossing te geven aan zijn volk. Daar is hij nu, daar wacht hij nu. En als we het verstaan, als we het begrijpen, hoeven wij geestelijk gezien, hoeven wij niet te wachten in onze roeping. En dan gaan we naar Efeze nog een keer terug. En dan even overdenken die dingen, we gaan overdenken die dingen die in de hemelen zijn. Dus nog een keer, Paulus die bad dat gebed en hij wilde daar dat we ontvangen die geest van wijsheid, van openbaring in zijn kennis en verlicht de ogen van het verstand. Ja, die hebben we echt nodig om deze dingen te kunnen verstaan. Ik bedoel, ik heb ook bijna geen woorden voor om dit uit te leggen. Dat is echt iets wat hoe de Heer zijn geest moet paren aan zijn woord om onszelf enigszins duidelijk te maken wat hier nou staat, wat dit nu betekent, wat hier allemaal komt. Maar gelukkig hebben we dus dat plaatje van Israël in de woestijn, met alles wat daarbij hoorde. Ja, dat kan ons helpen om een enigszins mentaal plaatje te krijgen, want we hebben denk ik allemaal wel nodig, een beeld van wat gebeurt hier nou allemaal. Nou, hij zegt dus die verlichte ogen van het verstand en die geest van openbaring, omdat we zouden weten wat de hoop van zijn roeping is en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heilige plaatsen. In het heiligdom. In het heilige. Dat is onze erfenis. En hij gaat dan vervolgens verder in Efeze 2. En dan gaat hij veel verder dan in de brief aan de Romeinen. Dat is opvallend. Paulus heeft dat niet in een eerdere brief geschreven. Zegt hij het mede opgewekt zijn en het mede gezeten zijn in hemelse gewesten. Mede gezeten in hemelse gewesten. Ja, waar is de Heere nu? Dat zagen we net in Hebreeën. Hij is op de troon der majesteit. In de heilige plaatsen. In het heiligdom. Daar is hij gezeten en hij wacht. Wat betekent dat dan als Paulus geeft te zeggen, mede gezeten in de hemelse gewesten? Dan bedoelt hij, ik ga het maar gewoon zeggen, maar ik hoop echt dat je snapt hoe bijzonder het is wat hij zegt. Dat we mede gezeten zijn op de troon der majesteit. In het heiligdom. Dat is de plek waar we mogen zijn. Dat is de plek waar we mogen wonen. Want als je weer verder leest in Efeze 2, huisgenoten van God. Dat is niet zomaar een woordje of een zinnetje. Huisgenoten, ja, waar woont God? Nou, die woonde tussen de cherubs, volgens de psalmen en de profeten. Die woonde tussen de cherubs, te midden van de cherubs. Dat is ook weer dat mentale plaatje wat we hebben. Waar stonden die cherubs? Nou, twee stonden er op het voorhangsel en twee stonden er boven het verzoendeksel, waar we het net over hadden gehad. En daar woonde God. En als dan Paulus in Efeze zegt dat we zijn huisgenoten zijn geworden, ja, dan klopt dat precies. Want als hij daar woont, in Christus Jezus, op dat verzoendeksel, op die troon der majesteit, en hij zegt dat wij medegezeten zijn, ja, dan hoef ik het geen eens te zeggen, maar dan betekent dat dus dat we die hele bijzondere plek daar in dat heiligdom. En daar, dat is de plek van een priester, het heiligdom, en ook van een koning nu. Misschien is het een heel klein beetje filosoferen nu, wat ik nu ga doen, dus je hoeft me niet al te serieus te nemen, maar ik heb net ook genoemd die overheden en machten. Die hemelwezens, waar we toch niet zo heel erg veel van weten. Daar lijken kwade machten bij te zijn en daar lijken goede machten bij te zijn. Goede overheden en machten, maar ook de kwade, de boze. Die ook uiteindelijk de ellende achter de grote strijd rondom Israël, maar ook de strijd rondom het lijden en de dood van de Heer Jezus Christus heeft gezorgd. Het lijkt erop dat dus deze overheden en machten iets bekend gemaakt moet worden. En bekendmaken, onderwijzen, dat was ook een taak van een priester. En wellicht dat Paulus zegt, als hij zegt van dat hij bekendgemaakt, dat hij God bekendmaakt aan overheden en machten in de hemelse gewesten, dat dat iets met verlossing of verzoening te maken heeft. En verzoening bedoel ik dan in de zin van het grote einddoel, God alles en in allen, en dat alle dingen wederom tot één vergaderd worden, onder één hoofd vergaderd worden, de dingen die in de hemel zijn, de dingen die op de aarde zijn. Dat het weer wordt in Christus zoals het was voor de schepping, alle dingen één. En het lijkt mij dat dat de taak is van een hele bijzondere priester. Dat onderwijs en het bewerkstelligen van die dingen die gebeuren. En wie is dan die hele bijzondere priester? Dat is die priester die is gezeten in die hemelse tempel, in dat heiligdom. En dat is een hoofd met zijn lichaam. Dus het is niet alleen maar een plaats van rust, maar we hebben er een plaats van behoorlijke arbeid te verrichten. In dat grote helsplan. Vraag me niet af aan me van hoe gebeurt dat, dat heb ik net ook al gezegd. Maar het lijkt te suggereren dat Paulus zegt dat dat lichaam, dat hoofd en zijn leden, waarin over Efeze en Colossense wordt gesproken, die hemelse gewesten, de dingen die boven zijn, dat te bedenken, daaraan te denken, dat lijkt iets te maken te hebben ook met dat hogere doel, waarin de dingen die in de hemelen zijn en dingen op de aarde zijn, met elkaar verzoend zullen worden. Dat is Colossense 1 vers 15 tot 21, moet je straks maar lezen. Daar wordt ook het lichaam trouwens ingeschakeld. En Efeze 1 vers 10, die twee gedeeltes die moet je altijd naast elkaar lezen. Ik zei, dat laatste stukje, daar kan ik me niet zo heel veel bij voorstellen, niet zoveel visualiseren. Maar ik denk wel dat het iets met elkaar te maken heeft. En ik hoop dat de Heer zelf jullie daarin meer onderwijs geeft dan dat ik dat kan onder woorden kan brengen. Ja, maar probeer dat in je gedachten, in het overdenken van de dingen die boven zijn, probeer dat ook mee te nemen. Het gaat uiteindelijk allemaal over dat grote einddoel, waarvan je, als de Heer je daarin onderwijst, nu al kennis van hebben, mag hebben. God alles en in allen. En daarin anderen mag onderwijzen. En in het bijzonder dus ook onderwijzen de overheden en machten in hemelse gewesten. Ik ga nog één dingetje zeggen. Ik vind het altijd zelf wel prettig als ik dan een nieuwe vertaling geef van die, want volgens mij, ik ben hem nog niet eerder tegengekomen in de heilige plaatsen in Efeze 1 vers 18. Dus ik denk dat het nieuw is. Dat ik dan een soort van bevestiging vanuit een andere tekst krijg. Van nou, ik zou wel eens helemaal op het goede spoor kunnen zitten. En er is één andere plek waarin in entois hagiois ook in het Nieuwe Testament voorkomt. En dat is in 2 Thessalonicenzen. En die tekst wilde ik nog even noemen. Het is niet een hele verpletterende bevestiging trouwens hoor. Maar het is wel iets dat ik denk van, hey, het gaf mij in elk geval wel een nieuw inzicht over in die tekst. Dat is 2 Thessalonicenzen. Het eerste hoofdstuk. Dacht ik. Ja, heel goed. Dat is vers 10. Het begint helemaal in vers 9, die zin. Zij zullen als straf het eeuwig verderf ondergaan, weg van het aangezicht van de Heer, van de heerlijkheid van zijn macht, wanneer hij zal gekomen zijn om op die dag verheerlijk te worden in zijn heiligen en bewonderd te worden in allen die geloven, want bij u vond ons getuigenis geloof. We weten dat 2 Thessalonicense in het teken staat van dat heiligdom. En hoofdstuk 2 gaat ook over die mensen der zonde die dan zitten in de heilige plaats en grote dingen zal spreken tegen God Almachtige. Dat is allemaal heel erg profetisch. Dat zie je in vers 4 van hoofdstuk 2. Ja, die tegenstander die zich verheft boven al wat God genoemd wordt. Nou, dacht ik toen ik 2 Thessalonicenzen 1 nog een keer zat te lezen, en dus die context van een herstelde tempel, dat vers 10, wanneer hij zal gekomen zijn om op die dag verheerlijkt te worden in zijn heiligdom. Dat zou zomaar kunnen, want daar staat dus weer en tois hagiois. Dus dat Christus niet zozeer verheerlijkt wordt dan in zijn heiligen. Er is helemaal niks verkeerds mee om dat te denken trouwens. Maar dat het hier gaat dat hij in zijn heiligdom zal komen. Dat zie je bijvoorbeeld ook in Ezechiël, dat hij zijn heiligdom zal binnengaan. En waar wordt God meer verheerlijkt dan in zijn heiligdom? Dat heiligdom hersteld is. En dat hier op aarde, dat God zichtbaar in Christus in zal gaan in zijn heiligdom. Om daar verheerlijk te worden. Verheerlijk te worden ook in hen die bewonderd te worden in allen die geloven. Want bij u vond ons getuigenis geloof. Nou, ik steek voor deze vertaling niet mijn hand in het vuur. Maar aan de andere kant lijkt het plausibel te zijn dat je hier moet spreken over ja, entois hagiois, op de manier zoals Paulus die uitdrukking kende, dat het ging over het heilige der heiligen in de Torah, in de psalmen. Nou, dat is hoop ik een uurtje, een half uurtje overdenkende dingen die boven zijn geweest. En ik hoop dat we dat ja, dat ik daar een klein beetje een hand en een voet in heb kunnen zijn om dat in jullie eigen gedachten, gebeden meer gestalte te geven. En de buitengewone rijkdom van die erfenis, om die te mogen zien. Ga in gedachten dat heiligdom binnen. Kijk om je heen. Je wordt overweldigd van alle rijkdom die daar is te vinden. Er kan geen rijkdom van deze wereld tegenop. En dan kun je zeggen, van, nou, neem alles maar af, maar daar ben je veilig. Dat is ook veilig. Dat is weggelegd in het heiligdom. Daar waakt God zelf over die erfenis. En met die rijkdom mogen we leven. Tot eer, verheerlijking van zijn naam en vreugde voor onszelf en hopelijk ook voor velen van onze naasten. Amen.